de Goede Vrijdag. We keken even in een zwart gat. We hadden nog een paar coupletten verwacht. We zouden nog even zingen. Maar ineens viel alles stil en het werd donker in de kerk. Zo gaat dat via de moderne techniek. Ja, we zijn er. En zo gaat het ook bij het begin van deze dienst. Maar we hopen dat de rest van de dienst goed in beeld zal zijn. En dat we rustig de liederen zullen kunnen zingen. Gemeente, ik heb een aantal mededelingen voor u namens de kerkraad. Het eerste is de bloemengroet. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar de familie Manivargus Koelewijn aan de Prinses Irenestraat. En vanuit de Adventkerk gaan de bloemen naar mevrouw G. Nagel de Graaf. En zij woont in de haven op de Ree. Op 30 maart, dus morgen op Stille Zaterdag, is er om 6 uur 's avonds een paaschallenge voor de jeugd op de zolder in Kostverloor. Om 9:30 is er een paaswaken in de Zuiderkerk met als voorganger dominee Karsten van Staveren. De collect is voor stichting Orij en Help en Steun Elkander. Zondagmorgen op Eerste Paasdag bent u welkom in de beide kerkgebouwen. Om 9:30 gaat dominee Karsten van Staveren voor in de Zuiderkerk. En om 10:30 gaat dominee Ruben Werri voor in de Adventkerk. Op zondagmorgen 7 uur 's morgens, al vroeg dus, is er een paaszang op begraafplaats Memento Mori. En daarna is er gezamenlijk koffiedrinken in Kostverloren. Vanavond is uw voorganger dominee Gerard Doorn, op het orgel zit Jan Hopman. En tot zover de mededelingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst toe. Dan zingen we als aanvangslied Psalm 6, vers 1 en vers 3. Psalm 6, vers 1 en vers 3. Laten we stil worden om te bidden tot God. Laten we bidden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Er staat hier een prachtig bloemstuk, een liturgisch bloemstuk, op de avondmaalstafel. En dat bloemstuk is tot stand gekomen naar aanleiding van het lijdensevangelie, zoals dat in Lucas wordt verteld. Uitleg: in het bloemstuk staan drie kruisen. Aan de middelste zit een witte roos, en de witte roos staat voor Jezus. Aan één kruis een donkerpaarse bloem, die staat voor de misdadiger die Jezus bespot. Aan de andere een witte bloem, en die staat voor de misdadiger die het voor Jezus opneemt, en die later bij hem in het paradijs zal zijn. Om dit alles heen een donkerpaarse statietje. Dit is voor de 3 uur durende duisternis. Van boven naar beneden zit daar een scheur in, waardoor je naar het kruis met de witte roos kijkt. Dit staat symbool voor het gescheurde voorhangsel van de tempel. De bloemen aan de voet staan voor de mensen die kwamen kijken bij het schouwspel. Lichte bloemen voor zijn volgelingen. Donkere bloemen voor de spotters. En tot zover de uitleg bij het liturgische bloemstuk. Gemeente, we gaan nu zingen. Gezang 183, vers 1 en vers 3. Ik wil graag samen met u gaan bidden. Trouwe Vader in de hemel, vanavond zingen wij zeker aan het begin van deze dienst geen loflied. Ja, we prijzen uw naam. We vertrouwen dwars door alles heen op u. We leggen ons hart voor u open. Maar we aarzelen om helder op te zingen. En we aarzelen om zomaar even dicht bij u te komen. Want deze dienst op Goede Vrijdag, deze dienst is toch anders dan alle anderen. We denken aan het kruis dat Jezus heeft gedragen. We zingen dat hij daaraan is vastgenageld. En voor ons geestesoog zien we hem daar hangen, met die doornenkroon, een gegezeld lichaam, een hoofd vol bloed en wonden. En we beseffen, Heere God, Dat heeft hij voor mij gedaan. En moeten we dan vrolijk zingen? En moeten we dan huppelen als kinderen? Nee, toch zeker? Vanavond, Heere God, zijn we niet groots. We belijden nu onze schuld. We worden geconfronteerd met de gevolgen van onze eigen zonde. En Heere God, we bidden u dat u ons aanziet met liefde. Dat u ons aanziet door de bril die Jezus is. Ja, we bidden om uw vergeving en pleit op grond van uw genade. Maar het is duur gekocht. En daarom bidden we u dat u vanavond bij ons bent in deze dienst. En dat als straks de Bijbel opengaat, dat wij dan ja, stil kunnen worden en zullen luisteren. Eens te meer. Naar dat rijke evangelie dat u ons schenkt. Die vreselijke geschiedenis van Jezus als de man van smarten aan het kruis. Heere God, kom dichterbij. Raak ons aan door de kracht van uw Heilige Geest. En bouw ons op in het geloof, in het vertrouwen, dat u alles goed hebt gemaakt tussen u en ons. Laat het waar zijn, Heere God, om Jezus wil alleen. Amen. Ik lees met u het evangelie uit het evangelie naar Johannes. En uit Johannes lees ik met u Johannes 19 vanaf vers 16b tot en met 27. Johannes 19 vanaf vers 16b en dan tot en met vers 27. En zij namen Jezus mee en leidden hem weg. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij de stad uit naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt, en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem en met hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus, de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, het Grieks en het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft: ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde: wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel. En ze namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar: laten we dat niet scheuren, maar laten wij erom loten, voor wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden dat zegt: ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld. En over mijn kleed hebben zij het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder, en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag, zei hij tegen zijn moeder: vrouw, zie uw zoon. En daarna zei hij tegen de discipel: zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. En hier eindigt de schriftlezing. Wij gaan bij de verkondiging nadenken over die eerste regel die ik net voor heb gelezen. Johannes 19, vers 16b. En ze namen Jezus mee en leidden hem weg. Maar eerst gaan we zingen gezang 189, vers 1 en vers 2. We gaan straks opnieuw een lied zingen uit de Evangelische Liedbundel. Lied 114, vers 1, 2, 4 en 7. Lied 114 uit de Evangelische Liedbundel. 1, 2, 4 en 7. Als ik in gedachten sta bij het kruis van Golgotha. Vanavond Johannes 19, vers 16b als tekst. En zij namen Jezus mee en ze leidden hem weg. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Bredero, zei het ooit al, tenminste ik dacht dat het Bredero is. De wereld is een schouwtoneel, elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel. En als we vanavond luisteren naar wat Johannes ons voorhoudt, hoe hij het allemaal verkondigt en laat zien, dan worden deze woorden maar al te waar, want het lijkt wel alsof iedereen een bepaalde rol speelt. En het lijkt ook wel alsof de rol van Jezus alvast is uitgespeeld. Want Pilatus had hem overgeleverd aan zijn soldaten. Die hadden hem bespot. Die hadden hem gegezeld. Die hadden hem een purperen mantel omgetrokken en weer afgenomen. Een doornenkroon op zijn hoofd. Een kruis op zijn nek gelegd. En die waren met hem meegelopen naar dat kruis. De soldaten namen Jezus mee en ze leidden hem weg. En dan lezen we vervolgens. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt. En in het Hebreeuws Golgotha. En daar kruiselden zij Jezus en met hem twee anderen aan elke kant één. En Jezus in het midden. Hij laat dat allemaal maar gebeuren. Pilatus spreekt zijn bevelen uit. Soldaten leiden hem weg. En ze nemen Jezus mee alsof hij totaal niets meer heeft in te brengen. Alsof zijn macht volledig is gebroken. Maar wij zien hier het lam. Wij zien hier die vervulling van dat profetische woord van Johannes de Doper. Dat woord dat hij uitsprak toen hij in Jezus de Zoon van God herkende. En zei tegen alle mensen daar bij de Jordaan: zie het Lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt. Nou, op grond van deze woorden is de weg van Jezus begonnen. Hier werd zijn spoor uitgezet. En als een lam laat de Zoon van God zich leiden. Hij stribbelt niet tegen. Hij toont geen enkel verzet. Nee, hij laat zich leiden zijn leven lang. Want dat is de wil van zijn hemelse Vader. Dat is de weg zoals hij die moet gaan. Dat is de opdracht en de volmacht die hij van zijn Vader heeft ontvangen. En hij zegt het ook. In Johannes 10, dat gedeelte over de goede herder, zegt Jezus, daarom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef om het opnieuw te nemen. Niemand neemt het van mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Ik heb de macht, de volmacht, om het te geven. En ik heb de volmacht om het weer opnieuw te nemen. Dit gebod, deze opdracht, heb ik ontvangen van mijn Vader. Mooi. Mooi gezegd. En ik denk dat de discipelen goed geluisterd hebben. En dat ze ook wel geknikt zullen hebben. Oh, die Jezus, die kan het goed zeggen. Wat heeft u weer een bijzondere boodschap? En wat spreekt hij weer in raadselen, want wie begrijpt dit nou? Maar ondertussen toch maar volgen en blijven volgen. Want hij is dat lam van God. Mooie woorden. Geloof je ze? Want daar komt het op aan. En het lijkt hier vanavond alsof ook God zelf niet verder weg kan zijn bij zijn eigen kind vandaan dan juist hier. Waar Jezus gehoorzaam is aan de wil van zijn hemelse Vader tot aan het einde toe. Die 3 uren duisternis, die liturgisch bloemstuk. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het lijkt, gemeente, alsof het allemaal gebeurt buiten de wil van Jezus om. Het lijkt alsof het allemaal gebeurt buiten de wil van God om. Alsof hij hier geen enkele grip meer op heeft. Net alsof niet alleen de Zoon van God wordt gekruisigd, maar ook zijn macht. Een macht waarin wij geloven. Een macht ook waarop we hopen. Vooral in tijden van tegenspoed en gevaar. Denk maar aan de tijd, misschien weet u dat nog, ik weet het zeker niet, ik was er nog niet, maar denk maar aan de tijd dat de kerken vol liepen tijdens de Tweede Wereldoorlog, want ze stroomden vol. Waarom was dat? Kwamen de mensen voor troost en bemoediging? Absoluut. Daar kwamen ze voor. Maar ze kwamen ook vanwege het besef dat de God van Abraham en Isaac en Jacob, Israëls God, toch uiteindelijk ook die God is die in kan grijpen. Die alle macht heeft. Hij hoeft maar een woord te spreken. Licht. En het is licht. Hij hoeft niet eens dit te doen. Of de wereld is een andere plek. Dat is het geloof in deze God. Maar als nou de mensen hier zo makkelijk kunnen omgaan. Met de enige geboren Zoon van God. Ja, waarom zou je dan wat aantrekken van deze God? Die doet toch niks? Die laat het maar gebeuren. Wat heb je daar nou aan? Het zijn vragen, gemeente, die bij ons kunnen opkomen. Steeds weer als wij getuigen zijn, of zelfs slachtoffer, van een ongekende crisis. In het groot, zoals bijvoorbeeld de Oekraïne, voor de 1000ste keer genoemd. Israël, voor de 100ste keer genoemd. Of een crisis in het klein, omdat je baan verliest. Omdat je onderneming op de tocht staat. Omdat je misschien moet scheiden als man en vrouw. Omdat je getroffen bent in je gezondheid. Omdat iemand in jouw kring moest overlijden. Wat heb je op zo'n moment aan God? En wat heb je aan Jezus als hij alleen maar lijdt? Nou, rondom deze vragen komen we samen rondom het kruis. En als we dan bij dat kruis staan, gemeente, wil ik u vragen, hoe sta je daar? Sta je op een afstandje, een beetje een gereserveerde afstand, of een beetje een veilige afstand, of sta je wat dichterbij? En als je daar zo dichtbij staat, kun je dan verdragen alles wat daar gezegd wordt? Wat daar over het hoofd van Jezus wordt heen gestort. Kun je het verdragen dat de wereld gewoon doorgaat? In die dolle dans. Dat mensen lachen, dat kinderen spelen, dat mensen spotten. En dat straks al die mensen, met al die ergerlijke woorden, dat al die mensen straks gewoon feest gaan vieren in Jeruzalem, het hoge Pascha, omdat Israël ooit is bevrijd. En dat terwijl ook op dat moment jouw Jezus, mijn Jezus, aan dat kruis is vastgespijkerd. Om daar te hangen tussen twee misdadigers in. Mijn verlosser hangt aan een kruis. En u, jij, ik, we staan erbij en we kijken ernaar. Maar gemeente, hoe sta je daar? Wat raakt ons daar? Hier hangt toch onze heiland. Hier is dat lam en hij draagt hier de zonde van mij weg. Hij neemt hier de schuld van mij af. En samen met mijn schuld, de schuld van allen die op hem vertrouwen. Want daarvoor is hij gekomen. Maar zien we dat? En geloven we dat? Of laten we ons afleiden door alles wat er gebeurt rondom dat kruis? Want er zijn nogal wat mensen daar bij dat kruis. Eerst al die soldaten, dat waren ruige rabouwen. Ze doen hun plicht voor volk en vaderland. Ja, dat mag je hopen. Misschien waren ze geronseld. Misschien moesten ze gewoon. En woonden ze niet in Italië, waar de Romeinen vandaan kwamen. Maar zaten ze nou een stukje verder aan de rand van de Middellandse Zee. Ook goed, soldatenvolk. Ze deden een plicht voor Rome en de keizer. Ja, prachtig. Nou ja, voor Pontius Pilatus, want die gaf toch het bevel. Van die soldaten kan je niks verwachten. En dan is daar een tweede groep. Het gespuis. Aanwezig in de twee misdadigers die naast Jezus hangen. Net alsof het hier zou gaan om de koning van de Joden met een hofhouding die bij hem past. Een hofhouding die bestaat uit misdadigers. Maar bij die misdadigers wel alvast eentje die gerekend mag worden tot de kinderen van God. Want voor hem mag gelden wat Johannes ons verkondigt in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie. Daar schrijft hij, maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij de macht, volmacht opnieuw, hun heeft hij de volmacht gegeven om kind van God te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. Gemeente, we kunnen wel eens wat van onszelf denken, maar als wij deel uitmaken van de gemeente van Christus, als wij kind van God zijn en kind bij hem aan huis, staan wij schouder aan schouder met deze man. We staan naast die misdadiger. Want ook deze man is uit God geboren en we kennen zijn geboorteplek. Aan het kruis. Want daar vertrouwt hij zich toe aan de Heere Jezus. En als je dat beseft, gemeente, als je dat goed op jezelf laat inwerken, dan zie je hoe groot de genade van God is. En dat alleen door zijn genade dat geschenk mogen aanvaarden, dat je een kind van God mag zijn. Omdat je dat oprecht te danken hebt aan de Heere en aan hem alleen. En dan komen we ook tot het inzicht dat wij mogen geloven. Niet alleen dat de Heere de God van ons leven wil zijn. Niet alleen dat hij onze hemelse vader wil zijn. Maar dat we ook Jezus mogen ontvangen in ons leven. En in ons hart. Omdat hij die enige geboren zoon van God is. Die gekomen is ook voor u en voor jou en voor mij. Om te lijden en te sterven aan dat kruis. En dat allemaal omdat God dat wil. Het is de wil van zijn hemelse vader. En die vader, hoe onzichtbaar ook, die vader houdt hier de teugels strak in handen. Hij voert de regie. Want Pilatus kan denken dat hij zijn zaken keurig onder controle heeft. Maar de ironie is toch wel overduidelijk. Het is juist Pilatus die hier een geweldige getuigenis geeft van Jezus. Als hij Jezus aanwijst als koning van de Joden. Hij schrijft het zelfs op in 3 talen. Latijn, Grieks, Hebreeuws. En Jezus wordt opgehangen aan een kruis bij de hoofdingang van de stad. Al die pelgrims daar gaan daar langs. En ze komen uit vreemde oorden. Ze kenden allemaal niet Hebreeuws. Maar dan spraken ze Latijn. Of Grieks. Nou, iedereen die kon lezen, kon het aan de ander vertellen. Joh, wat staat daar? Ja, ik zie het staan. Koning van de Joden. Koning van de Joden. Maar ik ben een Jood. Is dat mijn koning? En wij zingen het daar. Dus Pilatus laat zich gebruiken alsof hij het internet is. Het nieuws gaat door alle straten heen. Hij maakt wereldnieuws van de kruisiging van Jezus. Heeft het niet in de gaten. Hij is maar een speelbal in de hand van God. Nou, dan is er nog een groep. De overpriesters van de Joden. En die komen bij Pilatus. Moet dat nou zo? Kan dat nou niet anders? Wat schrijft u daar, Pilatus? Kunt u niet beter zeggen, veel beter. Hij heeft gezegd dat hij de koning van de Joden is. En dan horen we een zeldzaam gesprekje tussen een Romeinse stadhouder en die geestelijke overheid van Israël. Want eigenlijk mochten de fariseeën, de schriftgeleerden, zich daar niet mee bemoeien. En Pilatus, die zegt dan uiteindelijk over, nou, ik wilde wel even naar je luisteren. Je mocht eventjes de mond hebben. Maar dit bord, wat getimmerd is aan het kruis van Jezus, is een rechtsgeldig document. Jezus zou ook de Romeinse boeken ingaan als koning van de Joden. En daarmee is Pilatus er vanaf. Hij is klaar met Jezus en hij is klaar met de overpriesters. Zijn soldaten zijn dat nog even niet. Die zijn druk bezig met de buit. En terwijl zij dan goed kijken naar de dobbelstenen, richt Johannes zijn ogen, onze ogen, op iets anders. Want Johannes bladert terug in de Bijbel. Hij kijkt, hij luistert naar het woord van God en hij leest terug helemaal tot hij bij Psalm 22 komt. En in Psalm 22 staat dan, want honden hadden mij omsingeld, een horde kwaaddoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen. En zij, ze zien het aan, ze kijken naar mij. En ze verdelen mijn kleding onder elkaar. En werpen het lot om mijn gewaad. Psalm 22, vers 17 tot en met 19. Zijn het nog steeds de mensen die het hier doen? Glipt het God hier uit de vingers? Of is hij hier toch bezig? Johannes wijst ons op de Here die in dat oude lied van Israël ons al wijst op de gebeurtenissen die plaatsvinden rondom het lijden en sterven van de Heer Jezus. En ondertussen kijken wij vanavond ook al even vooruit in dat Nieuwe Testament. Want het is diezelfde Johannes die ons in zijn brieven leert wat het allerbelangrijkste kenmerk is van deze God. En dan noemt hij het woordje liefde. Liefde bij dat kruis, bij die wonden, tegenover zijn eigen kind. Ja, liefde. En die mogen we zien juist vanavond. Omdat hij in het offer van zijn eigen zoon ook heeft gedacht aan u. En aan jou. En Goddank ook aan mij. Want hij wil met ons verbonden zijn. En hij gunt ons dat leven in het licht van zijn genade. En het is een leven, gemeente, waarin wij mogen komen met al onze zorgen en met al onze vragen. We mogen komen met onze angst, onze teleurstellingen en onze pijn. We mogen komen met datgene wat ons bij God vandaan houdt. Onze eigen zonde en onze schuld. Alles wat wij zoal met ons mee kunnen dragen. Om dan te weten dat we juist op al die moeilijke momenten oprecht niet alleen hoeven te zijn. In zijn eigen zoon is God ons immers voorgegaan in ons eigen leven. En hij kent iedere stap. En hij weet ook wat we nodig hebben. En zo komen we bij dat laatste groepje, bij dat kruis. Het zijn de moeder van Jezus en haar zuster, Maria van Clopas en Maria van Magdala. Ik moest een paar keer lezen om te beseffen dat het gaat om vier vrouwen. Die staan daar als een clubje bij dat kruis. Moet je je voorstellen dat daar jouw kind hangt? Dat gaat toch als een zwaard door je ziel? En was dat al niet ooit gezegd door Simeon? Toen Maria met het kindje kwam in de tempel. Zij staan daar samen met die ene discipel die Jezus lief had. En ze staan daar dicht bij het kruis. Op hoorafstand. Ze staan dicht bij Jezus. En als hij dan begint te spreken, dan geeft hij hun zijn testament. Het gaat hier om een laatste wilsbeschikking en daarmee ook om zijn getuigenis. En dan is het één en al liefde. Maria, je mag nog steeds moeder zijn. Johannes, je zult voor haar zorgen. En zo ziet de Heer Jezus juist vanaf dat kruis de zijne aan. En zo mogen ze dicht bij hem staan en zo geeft hij hen aan elkaar. Gemeente, waar staan wij? Staan we ver af of dichtbij? En wat ziet Jezus als hij jou aankijkt? Wie ziet hij daar staan? Ziet hij hoe hard wij kunnen zijn? Want dat kunnen we. Ziet hij hoe onverschillig, hoe koud we kunnen zijn? Want dat kunnen we ook. Ziet hij hoe moeilijk we het hebben? Want dat kan ook zo zijn. Ziet hij je vragen, je geloof en je hoop? Omdat je toch gelooft. Omdat je toch hoopt op een Heer die de dood overwon. Die gekruisigd is, gestorven en begraven. En van wie wij leren zingen dat hij leeft en wij met hem. Omdat hij het lam is. Het lam van God dat de zonden van de hele wereld weggenomen heeft. Amen. wil u vragen indien mogelijk om te gaan staan. Wij gaan nu ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En nadat ik deze woorden heb uitgesproken en u die in uw hart hebt beaamd, zingen wij Psalm 68 vers 10 naar de oude berijming. Psalm 68 vers 10, ook dit lied zingen wij staande. Belijd u dan de volgende woorden in uw hart samen met mij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald tot in het rijk van de dood, maar na 3 dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Danken en bidden. Heere God, dat is toch een rijke zin die we daar net hebben gezongen. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Als er al 1 uitspraak is in de psalmen die de lading dekt van de kruisdood van Jezus Christus, dan is het wel deze uitspraak. En Heere God, wij danken u voor het geloof dat we daaruit kunnen putten. Het geloof dat ons draagt. Het evangelie dat u ons brengt. Want wij mogen weten dat Jezus is gestorven en dat hij leeft. Op deze avond van Goede Vrijdag, waarbij we stil worden rondom het kruis van Golgotha, mogen we leven vanuit Pasen. Mogen we weten en geloven in die verrezen Heer die Jezus is. En Heere God, dat wonder is zo groot, nooit raken wij daarover uitgedacht en nooit raken we daarover uitgesproken. We hebben een machtige heiland. We kennen hem als de man van smarten, de lijdende knecht des Heren. Onze verlosser hangt aan een kruis. Maar zo gestorven als hij is, zo zeker is het dat hij leeft. En dat is een wonder, daar kunnen we niet bij. Niet met ons verstand. Hoe moeten we dit nou begrijpen? Maar ondertussen is dit de blijde boodschap die u ons brengt. En nu, Heren, hoeven we voor de dood nooit meer bang te zijn. En onze zonden, die zijn meegekruisigd met de Heer Jezus. Onze schuld, hij droeg het allemaal van ons af. En wij? Wij mogen recht opstaan voor uw heilig aangezicht. Dat zouden we gewoon niet durven. Maar Jezus maakt het mogelijk. En Heere God, wat kunnen we anders? We kunnen u alleen maar danken. Danken voor een rijk evangelie. Danken voor deze ruil. Want Jezus is in onze plaats gaan staan. Geef Heere God dat wij altijd op Jezus zullen bouwen. En geef dat we daarbij altijd zullen beseffen hoe diep hij moest gaan. Hoe groot zijn lijden is geweest. En hoe hij werd vernederd door te sterven aan dat kruis. Allemaal ook voor ons. Niet om ons neer te stapelen, maar om ons op te richten. En geef ons hoop en geloof en moed als we ook eenmaal zelf moeten sterven. En geef ons troost, Heere God, ontfermt u zich over ons als we moeten meemaken dat de mensen sterven om ons heen. Soms op oudere leeftijd en soms ook nog jong. We hebben u in al die dingen van harte nodig. We bidden daarin ook voor uw kerk en uw gemeente. Dat ook wij dit getuigenis mogen verkondigen naar de volken toe, te beginnen in onze eigen straten. We bidden, Heere God, voor uw volk Israël, dat nu in oorlog is en waar de meest vreselijke dingen geschieden. Ook door de hand van Israëlische soldaten. Wilt u zijn bij de slachtoffers? En wilt u vrede geven in het Midden-Oosten, vrede voor Jeruzalem? Want daar bidden we altijd om. Het is toch uw volk? Heere God, houdt het vast. En wilt u het lijden ook door deze crisis heen? Wilt u zijn, Heere God, met ons allen, ook hier in ons land, waar het antisemitisme hand over hand toeneemt? Wat wordt daar weer geroepen en wat wordt er weer gespot, ook met het Joodse volk? En Heere God, als het goed is, dan kunnen we dat niet verdragen. We zijn geënt op deze stam. Wil ons daarom vasthouden. Wil ons daarin ook begrenzen, ook als samenleving. En Heere God, waar wij dan een rol van betekenis mogen hebben, mag dat dan zijn in het gebed voor die ander buiten de kerk en ook voor onszelf in de kerk. Gemeente, laten we bidden. Het gebed dat Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd en uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we gaan nu over tot de inzameling van de gaven. De doelen zijn genoemd. Het is van harte bij u aanbevolen. Oh, dat is helemaal geen kwaliteit. Dat wist ik niet. Maar goed, uitstekend. Er is dus geen inzameling van de gaven. Maar er is gelukkig wel een slotzang. Een avondzang, gezang 392, vers 1, 3 en 5. En dat lied zingen we ook weer staande. jaar gemeente bijzondere avond, dus geen collecte. En ook geen gezongen amen. Ik zag het staan net via de beamer, ik heb het zelf opgegeven. Maar op grond van voortschrijdend inzicht, spreek de zegen uit. Spreek zelf het amen uit. En we verlaten daarna in stilte deze kerkzaal. Ga dan heen in vrede, gedragen door de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.